Dit is het portret van zangeres, activist, podcast- en theatermaker Nadia Tilon. Als er één ding is wat Nadia interesseert, dan zijn het wel strijdliederen. Ze maakt er onder andere een driedelige podcastserie over onder de titel Surinaamse strijdliederen jaren 70. De kunsten hebben voor haar altijd een centrale rol gespeeld als middel om inzicht te krijgen in de geschiedenis van strijd tegen onderdrukking. Of het nou is door het lezen van literatuur, zoals Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom, door het opvoeren van sketches tijdens de bijeenkomsten van de Lozon, of door het maken en analyseren van muziek. Het vertellen van verhalen via kunstvormen is een manier om in contact te komen met de creativiteit, vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen van mensen die hebben gestreden tegen onderdrukking. Het zijn namelijk ook vormen waarin getuigenissen voor het nageslacht zijn vastgelegd. Het portret is een productie van Pakhuis de Zwijger en mijn naam is Aniek van Rinsen. Beste Nadia, van harte welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging ook. Heel leuk.
In 1966 kwam je met je moeder en je broertjes naar Nederland.
Mm-hmm.
Maar je wilde als beginnende tiener eigenlijk niet echt weg uit Suriname. En het was nogal een koud bad om in Nederland aan te komen. En als je brieven naar je familie schreef, dan schreef je het ook in het Ranang Tongo. Alleen, je had nooit geleerd hoe je dat moest schrijven. Dus je familieleden hadden nog wel eens wat klachten van niet in het Nederlands schrijven. Want dan is het wat makkelijker te ontcijferen.
Ja.
En als je alleen thuis was, dan luister je naar Surinaamse LP's.
Ja.
Hoe waren die eerste 2 jaar in Nederland voor jou?
Ja, best heftig, zwaar. Ontzettend veel heimwee. En heel veel ziek. En behoorlijk wennen natuurlijk. En ik had 1 vriendin in Suriname waar ik eigenlijk elke dag mee was. Dus die miste ik ontzettend. En ik herinner me dat ik dus in die tijd de brievenbus was enorm belangrijk. We hadden natuurlijk geen internet, mobiele telefoon, et cetera. Dus je was echt afhankelijk van de post. Ik althans. En ik heb al haar brieven bewaard. En 2 jaar geleden gedeeld. Althans op foto. En we gaan nog een keer alles doornemen. Ik had ze genummerd.
En wat voor verhalen vertelden jullie dan aan elkaar in die briefwisseling?
Nou, dat is heel mooi. We hebben van ons... ik was bijna 13. En zij was al 14, net 14 geworden. En vanuit mij bekeken hebben we dus gecorrespondeerd tot en met mijn 16e.
Wow.
En vrij frequent. En, je ziet dus die hele ontwikkeling van een meisje van 12 opgroeiend naar een jonge puber.
Ja, dat is nogal een vormende leeftijdsfase.
Ja, hele vormende leeftijdsfase. Ik heb, ze werd 70. Dus, en toen stelde haar zoon, of haar zoons, die stelden een soort, wilde brieven hebben, foto's of wat dan ook. Ik heb foto's van de brieven gemaakt en een verhaal erbij verteld. Maar om het verhaal te kunnen schrijven, heb ik dus al die brieven weer gelezen. Ik weet niet meer hoeveel, maar van 67 of weer. En het was niet 1 kantje, hè? Het waren vaak 4. Beide kanten beschreven, dat hadden we geleerd op school. Zuinig zijn met het papier. Nonnen, katholieke school. En dus soms 4 blaadjes, maar aan beide kanten beschreven. Dus 8 blaadjes. En heel klein. En weet je, echt het papier benutten. Waar spraken wij over? In het begin van ik mis je. Weet je, dat soort dingen. En de groeten van de honden. En dat zijn. En pa heeft dit gedaan. En ma heeft dat gedaan. En,
hele knusse correspondentie eigenlijk.
Heel knus. Maar dus op een gegeven moment ook levensvragen. Soms ook over politiek, over Vietnam, over Che Guevara. Ik moet wel zeggen dat zij meestal de initiatiefnemer was op dat vlak. En, maar ook over idolen. Wij zijn allebei Elvis-fans. En ook een fan van Wiltura. En, dus daar spraken we dan ook over. Weet je, echt een beetje bakvisachtig van, goh, hij heeft een vriendin, wat stomme vriendin en dat soort dingen. Op een gegeven moment ook over leraren natuurlijk, ook over jongens. Minirokjes en uitgaan, Frans.
Jullie schreven over minirokjes. Dan was het een vraag van, gaan we die aantrekken op?
Nee, die trokken we aan.
Okay. Maar omdat je me noemt in de briefwisseling dat het over minirokjes ging.
Nou, omdat het zo die tijd typeert. Want dat was nieuw, iets nieuws. Minirokjes en zo kort mogelijk. En het commentaar dat ze kreeg en dat ze er gewoon mee doorging. Dat de leraar er aanspraak, kan je niet iets anders aan. Weet je, dat de verontwaardiging. Natuurlijk over het werk op school. Het schoolwerk, het leren, examen. Maar ook wat je wil worden. Ze keken ook in de toekomst of ze wilden studeren of niet. Maar ook vragen zoals de zin van het leven, kwam ik tegen. En geloven in God, levensvragen. Ik vond het best wel, misschien doet iedere tiener het van 15, 16 hoor, maar ik vond het best wel opmerkelijk. En al haar doelen, vond ik zo typisch, allemaal uitgekomen.
Mooi, want hoe heet zij?
Lucia.
Lucia, en wat wilde Lucia toen worden en wat wilde jij toen worden?
Lucia wilde een secretaresse worden. En vooral niet studeren, voor daar had ze tabak van. En Lucia had de namen, ik ook, verzonnen voor de kinderen die we zouden krijgen. En het is allemaal uitgekomen bij haar, die namen. En ook, ze is managementassistent, secretaris, dat soort banen. Ze heeft nog even gestudeerd hoor.
Je zei net dat Lucia dan vooral die internationale politieke onderwerpen aansneed. Maar jij was ook al op je 16e aangesloten bij een praatgroep in de Bijlmer waar jullie toen woonden. Want het was eigenlijk een studentenpraatgroep. Maar een van de leden daarvan had jou bij de bushalte zien staan met Anton de Kom onder je arm.
Yeah.
En dat boek was toen eigenlijk uit de vergetelheid getrokken, omdat weer een groep studenten in Leiden kopieën hadden gemaakt en die wijd hadden verspreid.
Ja.
Dus vroeg ik me af, hoe kwam jij dan als 16-jarige aan dat boek?
Ik kan het niet helemaal meer terughalen. In mijn hoofd was het van, ik heb het in de bibliotheek gehaald, want ik probeerde altijd op school iets met Suriname te doen. Heel aarzelend, want het was nog geen issue in die tijd, hè?
Mm.
Het was heel vreemd als je dat deed. En ik heb bij Nederlands, ik heb het over Nederlands. En soms deed ik ook, ik was al lang blij dat ik Milton Tully had ontdekt. Dus daar kon ik ook mijn anticolonialisme een beetje gevoelens in kwijt. Mm. Max Havelaar, et cetera. Dus Milton Tully was een favoriete schrijver van mij sowieso.
Weet je nog hoe dat was om Milton Tully's Max Havelaar voor het eerst te lezen?
Ik blij gevoel. Heel blij. Want voor de rest, wat voor anticolonialisme kwam je tegen in je geschiedenisboeken? Helemaal niks. Ik weet nog, ik heb mijn geschiedenisboek nog. En dan zie ik dat ik ernaast heb geschreven, klopt niet. Weet je wel, zo heel woedend met grote letters.
Mm-hmm.
Als er bijvoorbeeld over Indonesië, of het ging vooral over Indonesië, Suriname, kwam er totaal bekaaid af. En dus dat soort. Toen speelde ook het Palestina-Israël conflict. En ik had veel compassie nog steeds voor wat er met het Palestijnse volk gebeurde. Dus ook dat bij die passages. En we spraken ook met maatschappijleer over wat er in de wereld gebeurde. En ik deed mijn mond niet veel open hoor, daar zeg ik heel eerlijk bij. Maar in mezelf dacht ik, ja, het is niet waar wat je zegt. Weet je?
Dus, ja, en dus erbij kritische pennen.
Ja, in mijn geschiedenisboeken gaf ik wel commentaar. Maar ja, ik zag het alleen natuurlijk, maar voor mezelf was het wel goed. Ja, dus hoe kwam ik aan het boek? Dus ik zocht in de bibliotheek naar Surinaamse schrijvers. Albert Helman, weet ik, De Stille Plantage, dat soort boeken. Maar ik denk niet dat ik het in de bibliotheek heb gevonden. Want het, ik denk niet dat de bibliotheek toen gericht was op Antecom. Dat is nu pas. Mm. Maar mijn vader was ook heel politiek geëngageerd. Heel links. En ik denk dat ik het van hem mee heb gekregen.
En je was dus op zoek naar die boeken van Surinaamse schrijvers. En dat stond absoluut niet op de kanon, maar werd daar een beetje ruimte voor gegeven in die Nederlands les voor jou om naar die boeken op zoek te gaan?
Nee, niet. Niet. Ik deed het dus. Het was mij om het gewoon op de lijst te hebben. Je moet zoveel boeken gelezen hebben. Mm. Dus dan ging ik daar naar op zoek. Veel was er ook niet. En Albert Helman voornamelijk, dat was er. En, maar de kom heb ik niet op die lijst gezet. Trouwens, het was. Dus ik denk dat ik 17, meer 17 was dan 16, toen het gebeurde. Want ik verhuisde juist op mijn 16e naar de Bijlmer. En ja, in het begin heb je geen contacten en zo. Vooral ik niet, want het was schoolhuis. Verder kwam ik niet, of familie. En zoals zoveel migranten, kinderen. En althans toen in ieder geval, ik denk ook nu misschien.
Weet je nog wat er besproken werd dan in die praatgroep?
Kijk, ik was heel jong. Zij waren veel ouder. Dus ik zat echt met open mond naar ze te luisteren. En over de uitbuiting, economie en zo. Dus ik snapte eerlijk gezegd niet heel veel ervan. Maar wel dat Suriname werd uitgebuit. Wat ik dus daardoor steeds meer ging begrijpen. Dat we verkeerde politici hebben. En dat er een nieuwe wind moest gaan waaien in Suriname. En dat we het kolonialisme nog welig tierde in Suriname. En dat wij het land moeten gaan opbouwen als jongeren. Dus dat was het meer. Die praatgroep bij die jongeman, Alfons Levens heet hij. Hij is in vorig jaar overleden. Dat was bij hem thuis. Dat was bij hem thuis in Groeneveen. Die flat bestaat nog. En het was meer een huiselijke kring. Dus het waren verschillende groepjes, denk ik. Ik was niet echt totaal ingevoerd. Ik was gewoon een scholier, weet je wel. Die mee mocht liften in wat ze allemaal deden. Ja, ik keek tegen ze op. Ja. En ja, zo is het begonnen. Dus de discussies, ik was meer echt aan het vol bewondering kijken en volgen, denk ik vooral.
Ja, dus inderdaad luisteren, nog niet helemaal begrijpen waar het precies over gaat, maar wel zoveel meekrijgen dat het bepaalde punten geeft om verder onderzoek naar te doen misschien.
Het sloot helemaal bij mij aan, want ik keek naar alle actualiteiten in die tijd, al vanaf dat ik aankwam, zodra. Ik weet nog dat mijn broertjes of mijn moeder, als ik in mijn eigen kamer zat, Nadia, komen Suriname op tv. Want dat was ook niet zo vaak. Dan stormde ik natuurlijk de huiskamer binnen om te kijken wat er gezegd werd. Om bij te benen en et cetera. Toen we kwamen eind maart, eind deze maand is het weer zoveel jaar dat we hier zijn. Was het een shock voor mij. Want ik ben in Suriname opgegroeid in de jaren 60. Volgens het Nederlands koloniale systeem. Dus wij hadden alleen maar boeken met kinderen uit Nederland. Blonde kinderen in het boek, de plaatjes. Ook de namen waren gewoon Kees en Jan en noem maar op. Dus het vervreemdend als je eigenlijk achteraf, hè? Als je mensen wil kolonialiseren en brainwashen en zo.
Dit is de way to go.
Dit is de manier.
Ja.
Het is niet alleen in Suriname en het is niet alleen in Nederlands kolonialisme die dat deed. Je krijgt het gevoel, en dat werd je ook bijgebracht. Je leerde niks over de kom, je leerde niks over de Maronstrijders in de slavernijperiode, dat er verzet was, dat er gewapend verzet was, dat allemaal kreeg je niet mee. Ja, je leerde wel dat er mensen vluchten, hè, wat dom en wat erg en hoe gemeen en hoe crimineel eigenlijk, hè, dat kreeg je allemaal. En dat die dus teruggehaald moesten worden. En dat, die, dat dat allemaal vrede mensen waren. En dus dan dacht ik in mezelf, net goed voor ze. Als hun hand is afgekapt of hun oor of wat dan ook. Ja, dat die brainwash krijg je. Hè? Dat het slechte mensen zijn. En, maar je krijgt ook mee dat we een gezin vormen. Hè, moeder zorgt voor ons, moeder Nederland. En die van oudsher, die heeft al die maronsters van ons weggehouden. En die zorgt voor ons onderwijs. En die zorgt dat het goed gaat met het land. Wij zijn één. En toen ik, en in mijn kinderlijke naïviteit, want wij hadden geen televisie thuis. Dus alles hoorde je op de radio. En dus totaal andere tijd, geen internet, et cetera. Dus met je 12e, 13 kom je op een leeftijd dat je steeds meer je omgeving, kennis, je bewustzijn over de omgeving wordt steeds groter natuurlijk. Hè? Eerst je gezinnetje, dan je straat enzovoort, je familie. Dan word je steeds meer bewust van, hey, nee, wij zijn onderdeel van een heel grote wereld met allerlei landen en toestanden. Maar goed, dat moedergevoel dat je één was, dat verdween. Het gaf mij ook het gevoel dat het ook hetzelfde was. Heel raar, want we leerden van ijs en schaatsen. Geen flauw idee wat het was, hè? Dus je zou denken, dan weet je dat het is anders enzovoort. Maar je staat er niet bij stil, je neemt het als geven en vloepen hierin, hieruit. En dan kom je hier. Dus ik dacht, het land ziet het er hetzelfde uit als de onze. Maar het was zo'n shock om te zien. Wat? Helemaal niet. En het grauwe, het weinig contact. Dus in mijn beeld, ik zat in die auto naar waar we naartoe moeten. Ik keek naar buiten, alles was grijs. Die huizen waren zelfs grijs. Kleur was weg. En de mensen op straat liepen helemaal gedoken zo. Ja, het was koud natuurlijk. Allemaal gedoken en je zag geen gezichten. Niemand groette elkaar. Niemand stond te praten. Iedereen haastig op weg. Het was een totale shock voor mij. En waar zijn de bomen gebleven? Waar is de natuur gebleven? Niks. Asfalt. En verdomde koud. Dus in betonnen toestand. Zo.
Klinkt verschrikkelijk.
Ja, maar ik voelde het. Wat is dit? Ik zie je wel, ik wilde niet komen. En dan moet je kijken wat het is. Weet je? Dus het dus was echt een shock. Maar dan besefte ik ook. Godverdorie, ze zijn hier niet zo arm als bij ons. Ze hebben geen gebroken straten. Ze hebben in mijn kinderlijke brein. Geen opengebroken straten. Geen zandwegen. Alles geasfalteerd. En huizen zijn niet kapot. En ze hebben allemaal mooie kleren aan. En denk je van, wacht even, het klopt voor geen meter. En dat, het klopt voor geen meter. Dat is wat ik me bezig, hoe kan dat nou?
Ja, maak even een sprong in de tijd nadat je gymnasiumdiploma hebt behaald. Mm-hmm. Ben je in Utrecht sociale pedagogiek gaan studeren?
Ja.
En daar stoot je ook weer aan bij een studentengroep. En in 1973 besloten diverse studentengroepen over het hele land zich te verzamelen tot de LOSON, de Landelijke Organisatie van Surinaamse Organisaties in Nederland.
Ik ben trouwens op aanraden van de Praatclub in de Bijlmer. Toen ik zei, ik ga in Utrecht studeren. Toen hebben zij gezegd van nou, er is daar ook een groep, studentengroep. Ze zijn heel ver. Ik dacht, nou, ik kan dit al niet bij me laten staan. En sluit je aan daar. Nou ja, ik ben hier gekomen. Vanaf dag één zei ik, in dit land blijf ik niet. Weet je, ik ga niet hier blijven. En die verontwaardiging over die ongelijkheid van Suriname en Nederland motiveerde me nog meer om te zeggen, maar ik ga mijn eigen land opbouwen. En dat is dus ook, in die praatgroep werd dat natuurlijk ook gestimuleerd. En dus het was voor mij een normaal dat ik me zou aansluiten bij een Surinaamse groep.
En wat was de sfeer in die tijd bij de LOSON?
Ja, allemaal jonge mensen, hè. Dus in de 20, de meeste onder de 30. Dus hoe zijn jongeren, ja, vol drive, enthousiasme. denken dat je ook alles weet, hè? Dus dat. Maar vol drive, vol enthousiasme. Heel politiek georiënteerd. Internationaal ook, Vietnam, Zuid-Afrika. De krant die we uitgaven, Vrokomang heet het, dat betekent arbeider. Was ook alles. Dus het was niet alleen op Suriname, het was ook internationaal gericht. Maar ook, en dat heb ik echt daar meegekregen, maar ook het idee van het geld regeert. En onze tegenstanders zijn niet de witte mensen, maar is het systeem waarin mensen, een kleine groep, steeds rijker en rijker wordt. En dat systeem ligt aan de grondslag van het kolonialisme. En de werkeloosheid die Surinamers hier ervaren is niet een andere werkeloosheid dan de arme Nederlandse arbeider ervaart. Die bij Shell werkt in Rotterdam of hier in Muiden, chemiefabriek. Dus de arbeidersklasse, dat idee, dat er is sprake van een arbeidersklasse en er is sprake van een klasse die zich verrijkt ten koste van de staat bevoordeelt die rijke klasse. Dat heb ik echt daar meegekregen, dat de Nederlander niet onze vijand is. Maar er is een systeem wat wereldwijd is, dat ook hier in Nederland is en ook in Suriname.
Een afdeling van de Lozon was de theaterafdeling en daar was jij heel inactief. Wat voor soort optredens gebeurde er zo al?
Wij hielden bijeenkomsten en wij traden op die bijeenkomsten op, vaste prik. En daarnaast waren er ook gewoon, zoals nu met Extinction Rebellion, maar dan waren er weer andere tegen Vietnam, of zoals nu met Gaza ook. Nou ja, dus en wij werden soms ook gevraagd om daar op te treden. Daarnaast, in latere fase, werden wij ook gevraagd voor festivals, straatfestivals. You name it. Het is actie.
En wat ik had begrepen is liederen, maar bijvoorbeeld ook sketches.
Ja, de culturele poot, wat deed die culturele poot? Die zong liederen, schreef ook liederen en we performden de liederen. We deden ook een klederdrachtenshow. Daar waarin wij onze klederdrachten, die heel divers is en zo prachtig is, toonden en uitlegden. En wij waren multicultureel. Kijk, Suriname is een multiculturele samenleving. En ik heb dat altijd omarmd, ook in Suriname zelf. Het gaf me zo'n blij gevoel, als hoeveel mensen en wat een rijkdom. En Lozon was ook multicultureel. Het was niet speciaal voor een bepaalde Surinaamse groep. Maar echt voor alle Surinamers die er in Suriname waren. En die gestreden hebben voor vooruitgang vanaf 16 zoveel. Toen het land bezet werd door Engelse en Nederlandse koloniale machthebbers. Dus vanaf toen is er strijd geweest. En daar leerde ik veel over in de Lozon. Dus we deden ook een klederdrachtenshow van al die verschillende bevolkingsgroepen, waar ik ook weer veel van leerde. Het toneel, dus dans. En is het toneel, dat was schrijven. Zelf stukken schrijven, repeteren, opvoeren. Gedichten. Divers. En het was gewoon gezellig, want voor de gezinnen hadden wij ook gezinsbijeenkomsten, sport en spel. Het was niet alleen politieke discussies, maar ook het sociale aspect en ook het juridische aspect. Hè, mensen die op problemen stuiten, hoe kun je ze helpen? En we verwezen ze ook natuurlijk, daar waren ook gratis spreekuren, hè, juridische spreek voor iedereen. Niet alleen voor Surinamers, dus mensen ook wegwijs. Maken en samenwerken met andere organisaties, niet-Surinaamse organisaties. Dus het evolueerde van een studentenvereniging vrij rap naar een gewoon
maatschappelijke organisatie.
Surinaamse, ja, wel een politieke organisatie, dat bleef.
Tijdens je stageperiode in Suriname in 1976 maakte je ook deel uit van het Oppo-collectief. Dat was de muziekgroep van het Democratisch Volksfront.
Ja.
En je speelde onder andere in de theaterproductie Wan Jung Libi van het Oppo Theater. En je werd ook gevraagd om daarna bij het Doe Theater van Henk John te komen. Maar jij moest weer terug naar Nederland om je studie af te maken.
Mm.
En toen ben je een enige tijd een deeltijdstudie van de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht te gaan doen.
Mm-hmm.
Dus wat interesseerde jou er zo aan om naast het spelen en zingen ook je echt te gaan verdiepen in het maken van theater?
Ik merkte dat ik mij ontzettend prettig voelde op het podium. En dat ik acteren en geweldig vond. En dat vind ik nog steeds. Ik acteer niet meer. Maar theater boeit me mateloos. En wij schreven ook de stukken zelf. Hè? Het waren allemaal politiek geëngageerde stukken, hoor. Het moet passen binnen een bijeenkomst. Dus het was geen avondvullend theater. Wanyulibi was de eerste keer dat ik in een avondvullend stuk zat. Dit is gewoon... Dat heeft niks met lozen of wat dan ook. Maar gewoon, je voelt van binnen, ik denk dat het met iedere acteur zo is, dat dit je happy maakt en dat je er blij van wordt. En dat je... daar komt nog bij dat het ertoe deed. Hè, dat het op een andere manier, wat er in speeches gezegd werd. Op een andere manier. En ik vond het ook leuk om het grappig te brengen. Ja.
Want je zei net, dat heeft niks met Lozon en zo te maken. Dat is gewoon iets wat je van binnen voelt. Maar voor mijn gevoel is het ook, hoor ik je ook veel praten over hoe juist dus op die grappige manier of op die emotionele manier juist over die onderwerpen brengen ook iets in gang zet.
Ja. Nee, het is, je voelt je, kijk, je kan niet toneel gaan spelen. Dat deden we in het begin. Als je het zelf niet zo leuk vindt, iedereen moest maar doen of zo. Weet je, je moet het ook van binnen uitvoelen. Hè, dat vak of deze discipline, laat me het zo noemen. Kunstdiscipline. Je moet ervan houden. En dan komt het beste uit de verf. Wat je ook doet, wat je ook speelt. Maar het klopt wat je zegt. Een grote drive was dat je op die manier iets kon overbrengen. Je kon betekenen, net als de liedjes. Hè? Je merkt het enthousiasme. Je ziet wat die liedjes doen. Je ziet wat het theater doet. Mensen kwamen ook naar afloop naar je toe. Dus je draagt wat bij. En dat is zeker een hele grote motivatie geweest. Eventjes nog over Wanyulibi en Oppo. Dus ik zie mezelf meer als een gastlid van die groep.
Mm-hmm.
Want zij bestonden al, weet ik hoe lang, vanaf de jaren 70. En wij zongen hun liedjes hier. Dus ik ben hen schatplichtig en dankbaar dat ik mee heb kunnen draaien in Suriname zelf dat jaartje. Met het brengen van de liedjes. En Wanyulibi was dus een avondvullend stuk. En dat heeft... Daarom, om die reden ben ik eigenlijk dat bijvak gaan doen. Bij Academie voor Woord en Gebaar. Ik ontdekte toen echt, hier hou ik van. En hier, ik wil er meer van weten. Om ook wat wij doen binnen de Lozon ook op kwalitatief ook op een ander niveau te brengen.
Ja, dus je hebt even aan de meesters mogen proeven. En dat wilde je meenemen terug naar Nederland.
Ja, precies. Dus die ervaring... dacht ik van, je kan ook een stuk zus of zo schrijven.
Kan je dan beschrijven wat aan dat stuk maakte dat het zo bijzonder werd of dat het zo goed werkte?
Wat wij deden waren hele korte sketches. Ja, dus 10 minuten, zoiets. Want ja, het is onderdeel van een heel programma. En ik wilde vanaf toen, dus dacht ik van, nou, je kan avondvullendere... langere stukken maken en veel meer drama ook erin brengen. En ook probeer ook dichter bij het leven van de mensen dat te vertalen in je theaterstuk. Het echte leven te vertalen, maar dan op een creatieve, kunstzinnige manier. Maar humor moest er wel altijd zijn, ja.
Wat is de kracht van humor voor jou?
Je relativeert, hè? Het is niet zo slachtofferachtig of neergedrukt zijn. Maar daar spreekt kracht uit. Als je iets, een problematiek in humor kan vatten, dan spreekt daar voor mij heel veel, kan je heel veel kracht uitputten. Je staat erboven. En daarnaast denk ik dat het ook het makkelijker, het raakt je ook. Naast, het hele zielige of het hele emotionele raakt je. Maar dit iets met humor brengen, dat raakt ook, ja.
Het raakt, ja. Maar het maakt niet verdrietig.
Nee, je put er hoop uit. En dat soort theater, daar hou ik nog steeds van. Theater wat niet negatief is. En ook niet het slachtofferschap benadrukt. Maar juist de krachten die in ons schuilt, individueel. Dat gaan opzoeken. Maar ook collectief. Vooral collectief dingen veranderen. Want in je eentje kun je wat betekenen. Maar echt blijvend en sneller dingen veranderen. Dan is het samen optrekken. Dus stukken die dat in zich hebben, maar weer niet te dik bovenop. Dat spreekt mij aan. Daarna ben ik bijvoorbeeld ook dingen, liedjes, gewoon popliedjes ook. Kijken of ik hoe ik op die manier kan verwerken in een stuk. Bijvoorbeeld Money, Money, Money van ABBA. Daar heb ik verwerkt.
Hoe heb je dat verwerkt?
Nou ja, in Suriname ging het over toen kwam Boutersen op. En niet alleen Boutersen, maar daarvoor ook de regeringen die we hadden, die waren alleen maar gericht op het beschermen van de belangen van de buitenlandse bedrijven die de grondstoffen wegdragen tot de dag van vandaag. Maar ze verdedigen die belangen en in die belang draait het alleen maar om geld. En ik vond het leuk, in plaats dat je het zegt, dan heb je
money,
even zijn
money, money. Money.
En dan hoef je niet het hele liedje wordt gezongen, maar even money, money, money. It's so funny. Weet je, dus dat vond ik wel ook, zocht ik ook naar die creativiteit om dat soort dingen te verwerken in een stuk.
Ja.
Verrassende dingen te doen. Dat heb ik dus ook geleerd van Wanyu Libi.
In 1978 werkte je mee aan de film Umafu Sranang, Vrouwen van Suriname. Onder andere werkte je mee aan de montage, muziekselectie, voice-over en ondertiteling.
Yeah.
En de film laat via de verhalen van vrouwen een geschiedenis en heden van kolonialisme en racisme en sociale achterstelling zien. En de film werd ongeveer 2 jaar geleden gerestaureerd door AI in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Mm-hmm.
En dat door het restaureren en weer opnieuw laten zien van die film, werd er eigenlijk weer een nieuw publiek voor de film aangeboord.
Ja.
Wat zijn de reacties die je hebt gehad van dat nieuwe publiek?
Hele emotionele reacties krijg ik, zelfs in het buitenland. Wat is die emotie van de Surinamers? Is de emotie om herkenbaarheid, hè, de straten, de gebouwen, et cetera. Als je in de diaspora zit, dan raakt emotioneert het je van, hé, dat is thuis. En dat emotioneert mensen toch nog steeds. Want er is veel verkeer over en weer. En veel familie nog altijd. Dus dat emotioneert de mensen sowieso. Maar het belangrijkste wat ze emotioneert is van, verdorie. We zitten nog steeds met dezelfde problemen, fundamenteel, als in de jaren 70 toen deze film werd gemaakt.
Mm-hmm.
En dat is Wat mensen ontzettend raakt, naast de herkenning. De muziek is ook prachtig, is van Oppo voor een deel. En die komt ook wel binnen, hoor. Dus ook bij mij. Zelfs ik, als ik naar die film kijk, zijn er bepaalde passages, dat schiet ik ook toch weer vol. En er is een liedje bijvoorbeeld over, nu zit ik aan de andere kant van de oceaan. Het is niet van Oppo trouwens. Het is van een andere groep, Trio Tropical. En dat is de pijn van zijn waar je niet wil zijn. Weet je, dus dat is migratieblues, noem ik het zelf. En dus die emotie raakt de mensen. Wat mensen raakt is dat het in Sranantongo is. De liefde voor het land en voor de cultuur. Het is wat ik zei, positief. Dat springt eruit. En dat raakt mensen. En de belangrijkste vraag die de mensen hebben van hoe komen we hier nou in godsnaam? Hoe krijgen we vooruitgang? Hoe komt het dat we nog steeds zitten met diezelfde problematiek? En wat is er voor nodig? We hebben ook kritische opmerkingen, bijvoorbeeld van inheemse van... Hé, maar ik zie heel weinig van de inheemse in de film. Nou, dat heeft te maken met de tijdgeest. Enzovoort. Niet dat de lozen was wel degelijk wel op inheemse gericht. Maar in die film, ja, had het inderdaad meer aandacht kunnen krijgen. Ik krijg ook veel reacties van waar kan ik die muziek vinden, die Oppo-liedjes vooral. Dus vandaar dat ik een podcast toen ben gaan maken.
Ja, want je hebt een driedelige podcastserie gemaakt, Surinaamse strijdliederen jaren 70. Mm-hmm. Om dus die strijdliederen weer wat meer in het voetlicht te brengen.
Ja, ja. Ik ben echt een fan. En ik raak enthousiast van strijdliederen. Of het nou Arabische zijn, of Japanse, of whatever. Of van de jaren 40 hier in Europa. Het zijn liederen, en ze zijn er altijd. En ik vind, ze krijgen weinig aandacht. En het is zo belangrijk dat mensen die opkomen voor hun rechten, ook inspiratie putten uit dat soort liedjes. En enthousiast worden om ook nu, in deze tijd, kunst en muziek in te zetten daarvoor. En die liedjes van Oppo zijn onderdeel van ons erfgoed. En ik vind, wij weten weinig. Ik heb al verteld hoe wij zijn, hoe het kolonialisme ook in het onderwijs zat in Suriname. Wij hebben heel weinig van onszelf geleerd. En altijd alles wat uit het buitenland is, is beter. En is goed. Maar wat wij voortbrengen, hè, daar, tegen dat sentiment moeten we ook opboksen. En muziek kan daaraan bijdragen en draagt daaraan bij. En die liedjes zijn gewoon, geven het tijdsbeeld enorm weer, maar ook van de progressieve beweging die er in Suriname was. En van zo'n activistische muziekgroep. Ik hoop, in het derde deel waar ik met jongeren praat, is er ook een jongere in Suriname die zegt, potverdorie, ik kende deze liedjes niet. En er zijn inheemse jongeren. Hij zei, maar dit, ik wilde wat meer liedjes over onze problemen gaan strijden, maar ik voelde me een beetje alleen, dat ik er alleen maar aan denk. Maar doordat ik nu weet dat er in de jaren 70 ook Surinamers waren, ook muzici waren, die over de problematiek in die tijd schreven, joh, daar word ik zo blij van. Ik voel me gesteund om ook in deze tijd iets meer te durven op dat vlak. Want je moet ook durven in Suriname. Hè? Dus je gaat tegen een bepaalde stroom in. Dus dat vond ik het belangrijk om die podcast te maken. Omdat men meer weet van wie waren die mensen? Hoe kwamen ze op het idee om dit te doen? En waar traden ze dan op? Eigenlijk vragen die jij mij ook stelt, die worden daarin ook gesteld. En het gaat zowel over Nederland als Suriname. Hè? De progressieve Surinaamse beweging hier. En de progressieve beweging in Suriname zelf. Die geïnspireerd is geweest door wat zich internationaal afspeelde. Hè, in die periode. Dus we hebben ook behoorlijk links. Hè? Een Albanië was een voorbeeld. Of China. Of weet je. Dus, maar vooral die strijd van die volkeren. Dat was, daar haalden wij ook onze inspiratie uit.
Want er is ook een muziekgroep voortgevloeid uit de podcastserie. Mm. En het doel daarvan is niet alleen om die oude strijdliederen weer ten gehore te brengen, maar ook om nieuwe liederen te schrijven die door middel van historisch onderzoek en fantasie eigenlijk ondergesneeuwde perspectieven weer wat meer naar boven kunnen halen. Zou je dat nog eens in je eigen woorden kunnen uitleggen wat precies het idee daarachter is?
Nou, de muziekgroep Oppo Stree heet het, Sta op en strijd. Die is de podcast moest gelanceerd worden. En dat was een bijeenkomst. Ja, en ik ben met mijn eentje. Ik zing al lang niet meer, decennia niet enzovoort. Toen dacht ik, ja, het is wel raar dat je een podcast lanceert, muziekpodcast. Op die hele avond is er niet eens een noot te horen. Misschien wel op beeld, maar niet live. Mm. Dus, en ik was daarvoor... had Arts of Resistance en een gitarist van Afro Grooves, Mark Ome. Die had mij al benaderd. Ze hadden ook de film gezien. Ze hadden wat gelezen op internet. En zij zijn bezig ook om kunst... Zij houden zich bezig met hoe zet je kunst ook in voor sociale strijd. Hè? En voor antiracisme, klimaat, et cetera. En die jongen had me toen benaderd. En of ik dat hij had gelezen, zus en zo. En of ik een keertje met hem heb ik toen gedaan. Heel met veel aarzeling. En toen heb ik hem gevraagd van, goh, kunnen we niet een bandje samenstellen eenmalig voor die avond. Maar het was zo'n succes... dat ik zowel van het publiek als van de muzici die ik totaal niet kende... maar gewoon bij elkaar had geraapt. En die hadden belangeloos meegedaan, want die vonden het hele project geweldig. Dus er kwam druk van beide kanten op mij. Van, we moeten door blijven gaan. Dus nu heb ik me voorgenomen, tot hoe lang het kan. ik dacht, ja... maar ik zei, kijk, het is het herdenkingsjaar slavernij. Toen zei ik, ja, ik ga geen onafhankelijkheidsliedjes van de jaren 70 lopen zingen in een jaar waar het over slavernij gaat. De onderdrukking in die periode. Ik bevraag mij af, dacht ik bij mezelf, waren er toen ook geen strijdliederen? Dat moet, dat kan niet anders. En hoe mooi is het om ook... het erfgoed van die periode te highlighten en te researchen en te brengen. Ik weet er ook niet zoveel van. Ik vind het mooi om te doen. En toen ontspon het idee van misschien is het mooi volgend jaar is Suriname 50 jaar onafhankelijk. Zeg ik dat goed? Ja. En toen dacht ik, ja, het zou mooi zijn als tegen die tijd... de strijdliederen hebben gevonden vanaf de bezetting van het land tot aan nu. Liedjes die de ontwikkeling in het land verwoorden. En heel veel liedjes kun je niet meer vinden, zijn verloren gegaan. Dus vandaar dat idee van misschien kunnen er wel liedjes over die periodes geschreven worden. Door de jongeren van nu. En zo behoud je, werk je ook aan behoud.
En is dan het idee... om die liedjes wel een beetje vanuit het perspectief van die tijd?
Absoluut. Omdat via die liedjes geven wij ook de geschiedenis door. Hè, bijvoorbeeld nu zijn wij met een workshops bezig... als laatste onderdeel van het project... wat over de bekende, onbekende en verloren liederen... Mm-hmm. uit de slavernijperiode. Vorige maand... hebben de inheemse, dat waren de eerste slaafgemaakten. Ze hebben 10 jaar strijd gevoerd tegen de bezetting van het land. En uiteindelijk een verdrag gesloten en het Amazonegebied ingetrokken. Daar hebben wij 3 liedjes geleerd. Ik kende die liedjes eerst niet. Maar behalve dat, wij hebben ook geleerd... dat er 10 jaar strijd is geweest. By God, ik heb dat nooit geleerd. En bijvoorbeeld, vorige maand hebben we een liedje geleerd over de ontmoeting van de inheemse en de Marons om samen op te trekken tegen het kolonialisme. Het zijn korte liedjes hoor. En nu komende zondag 10 maart staan de Marons centraal. Die hebben echt een guerrilla gevoerd. Eeuwenlang.
En wat voor soort liedjes komen dan tevoorschijn?
Ik nodig mensen uit die gemeenschappen uit... Mm-hmm. En die kennis van zaken hebben... te vertellen over die strijd. Dus we hebben het expres niet over... en er is zo opgehangen... en zo gemarteld. Daar hebben we willen weten van... wat was het antwoord? En hoe is dat systeem onder druk gezet... in die periode? En wat vinden we daarvan terug in liedjes? Hoe hebben ze muziek ingezet? Slaafgemaakt uit Afrika kwam met niks aan. Hoe kwamen ze aan die instrumenten? Hebben ze gemaakt? Waarmee en hoe? En wordt het nog steeds zo gemaakt?
Want je hebt ook beschreven dat er... dat je ook liedjes bent tegengekomen... waar bijvoorbeeld vluchtinstructies... zitten.
Ja. Er is bijvoorbeeld... in de Melkweg hadden we een avond en daar is een liedje gezongen gezongen over iemand, een tekst die zegt van, hey, ik ben nu op de vlucht, ik ben gevallen, maar ik sta op en ik ga door tot ik mijn bestemming heb bereikt. De vrijheid, hè? De vrijheid, maar ook een geografische bestemming. Waar iemand veilig is. Dus dat is een liedje. Ook de Marons hebben omgekeerd een liedje over de ontmoeting met de inheemse. Maar er is ook een liedje over het afscheid nemen. Dus de strijd ingaan, hè? Want het leger rukt op. En zij vielen ook plantages aan om mensen te bevrijden. En de plantage-economie te ondermijnen. Dus iemand, een van de Marons, die gaat dan die strijd in. En dan gaat dat liedje over het afscheid nemen van de mensen. Je vrouw, je familie, je kinderen, je broeders. Van ik ga nu de strijd in en ik hoop dat ik ook terugkom. Ja, dus zo'n liedje. Wat ik mis is bijvoorbeeld liedjes over de vrouw, die ook een bijdrage heeft gehad in al die eeuwen. Ze hadden misschien andere taken of zo, maar er waren smokkelaars bij. Er waren rijstsmokkel. Want zo is er ook daarom rijst in het binnenland van Suriname, door die smokkel. Maar zij verzorgden ook de wonden. Zij hadden medicijnkennis met de kruiden die er waren. Nou ja, voor het voedsel. Dus het waren wel belangrijk. Maar ook als ze gevangen werden genomen. Anton de Kom schrijft over twee van hen, Seri en Flora. Maar er waren er nog meer. Als ze gevangen werden genomen, die gemarteld werden en behoorlijk ook. Om maar geheime prijs te geven. En die zeiden: liever de dood dan mijn geheim. Dat zijn voor mij heldinnen. Weet je, maar ik. Waar zijn de liedjes? We moeten die verhalen veel meer vertellen.
Mm-hmm.
Maar B, waarom maken we er gebruik? Zetten we de kunst ook niet in? Ik zeg niet dat het nu niet gebeurt, hè? Het gebeurt wel. Maar in specifiek muziek dan. Dat zou ik ook wel graag willen, dat gaat gebeuren.
Wat denk je dat de toegevoegde waarde van zo'n proces is? Van bijvoorbeeld zo'n verhaal nemen van deze twee heldinnen die je nu noemt en daar dan een liedje over schrijven. Wat brengt dat teweeg, denk je?
Als je niks leert over die strijd, dan weet je niet hoe de mensen dat systeem zo eeuwenlang, hoe ze zich hebben gevoeld, hoe ze het hebben ondergaan. Maar ook niet wat ze er tegen in stelling hebben gebracht. En dat soort liedjes, dan leer je van, het waren krachtige mensen. Het waren creatieve mensen, want vooral op de plantages, hè, waar de slaafgemaakten direct onder het regime van die koloniale machthebbers zaten, of de plantagehouders. Ja, zij konden niet openlijk zeggen, ja, je hebt me vermoord en ik ga je straks ook vermoorden, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat kon natuurlijk niet. Hè? Dat spraken trouwens in een taal die de. Dat is op zich al iets. Hè. Het waren mensen uit verschillende gebieden van Afrika. En hebben een taal ontwikkeld waar uiteindelijk ook Sranantongen uit voor het ze komen. Ook andere talen hoor. In het binnenland, maar ook Sranantongen. Ze zijn zo creatief geweest om een communicatie, zodanige taalontwikkeling tot stand te brengen. Dat ze met elkaar konden communiceren. Dat is één. Twee, waren ze zo slim op die plantages om hun gevoelens en dergelijke in liedjes te zetten, gecodeerd. En daarnaast, niet alleen gecodeerd qua tekst, maar ook qua vorm. Bijvoorbeeld dat liedje van Yasitong, dat manifesteert zich als een kinderliedje. Maar in feite is het een aanklacht. Het is een protest over, en het kan van alles zijn. De een zegt, ja, het gaat over verkrachting. De ander zegt, het gaat over kinderen die productie hebben verlaagd doordat ze hebben gemorst met de suiker of wat dan ook. Wat het ook is, of nou verkrachting is of puur alleen kinderen of iets anders. Daar in dat liedje heeft men opgetekend, jongens, dit gebeurt met ons. En alweer is er iemand vermoord. Dat zijn getuigenissen. Weet je, het is niet in een mooie brief of ergens in een archief, maar het zit in een lied. En die creativiteit, dat mensen gaan ervaren hoe creatief je kan zijn, hoe vindingrijk je kan zijn. Maar je hebt een stem, je kan op deze manier je ook uiten en dingen vastleggen voor het nageslacht.
Ja.
Dus dat, ja.
Dat was ook een centrale vraag waar je mee bezig was met voor, ja, om je te verzetten tegen onderdrukking heb je echt een lange adem nodig. En hoe hebben die mensen dat in godsnaam volgehouden voor zo'n lange tijd?
Onder die omstandigheden, ja. In een vreemd land. Ja, ik kan alleen maar bewondering hebben. En de les die we eruit leren is wat jij zegt. De weg naar het bereiken van je doel is niet zo'n rechte lijn. Weet je, het gaat met hobbels. En die hobbels kunnen mis. En je hebt verraders onder je, verklikkers, et cetera. Je moet altijd kritisch blijven. En, het er niet bij laten zitten. Het is mogelijk. Als zij dat konden doen, wij ook. Weet je, zelfs in het concentratiekamp zijn mensen, hè, Tweede Wereldoorlog. Ik hou ook van die verhalen hoe mensen, hè, Joden of politieke gevangenen, maakt niet uit. Zelfs daar misschien in hele kleine dingen verzet pleegden. En of vluchten, ook vluchten. Hè? Dus erin slaagden. Ik dagboeken bijhielden waar wij vandaag de dag veel uit kunnen putten. En dan leg ik liever de nadruk op de moed die er geweest is, de durf, het volhouden. Maar ook, ja, dat andere moet je niet wegdenken, hè? Het verdriet en de wanhoop en de angst. Maar dit was er ook.
Ja, en die strijd en die hoop is ook misschien ook iets wat zo erg ondergesneeuwd is geweest, dat het,
ja,
echt iets teweeg brengt,
ja,
om dat weer,
ja,
daar weer mee bezig te gaan.
Ja, en ook dat daardoor dingen veranderd zijn. Wij hebben altijd geleerd van een koning Willem III heeft de slavernij afgeschaft. De Nederlandse regering heeft voor dit en dat gezorgd in Suriname. Voor de veranderingen. Nee, dat waren wij zelf. Dat zijn wij zelf. En laten we dus uit de mensen die voor ons waren, de critici, een Anton de Kom, kijk eens hoe lang hij doodgezwegen is. Dat mag allemaal juist niet verteld worden om ons klein te houden. Om ons niet te laten opkomen voor onze rechten. Of het nou hier in Nederland is, of in Suriname, of dat wij solidair zijn met anderen in de rest van de wereld. Weet je, het is dat is wat je. Dat is het belangrijkste. De geschiedenis van Suriname en eigenlijk van ieder volk is er één van strijd. Wat er bereikt wordt, is bloed, zweet en tears. Maar mensen die zich hebben doorgezet en die kritisch waren, die bedachten hoe gaan we dit, we nemen dit niet. Wij hebben ook rechten. Dus dat inspireert me. Ja, omdat dat mensen dat te pakken krijgen.
Heel erg bedankt voor je komst.
Ja, jij bedankt dat ik dit allemaal mocht vertellen.
Dankjewel. Dit was het portret van zangeres, activist, podcast en theatermaker Nadia Tilon. Het portret is elke twee weken op dinsdagochtend te horen in je favoriete podcast-app. Volgende keer spreek ik met Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA, Habna Moedehoop. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast of volg ons op Instagram via @pakhuisdezwijger.